De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. De zomer van Oba Live. Presentatie Maurice Lapaillère.
Goedenavond en welkom bij deze zomer van Oba Live. Het komende uur kunt u nog één keer luisteren naar een compilatie van de mooiste gesprekken uit het afgelopen half jaar. Om deze reeks te besluiten, twee gasten die gewend zijn om op een podium te staan. Straks muzikant Tim Akkerman, maar nu eerst cabaretier Freek de Jonge. Hij was op 1 april uitgenodigd bij Bettine Vriezekoop en haar tafelheer Dirk Beemster, toen hij even de tijd had om op adem te komen tussen het Vlaamse en het Nederlandse deel van zijn muzikale theatershow Zonder Meer. En voordat zenstudent Dirk Beemster het werk van de jongen doorlicht op het boeddhistisch gehalte, eerst de vraag, is zo'n tour nou erg zwaar?
Ja en nee. Want kijk, er is niks heerlijkers in je leven dan eigenlijk niet hoeven nadenken over wat je moet doen. Dus dat betekent dat er is één geweldige prioriteit en dat is die voorstelling spelen. Dat is natuurlijk ook het geluk van mijn leven. Dat ik altijd erin geslaagd ben om dat alibi, dat excuus te hebben. Ja, jongens, laat die man even met rust. Ja. Want hij moet vanavond spelen. Het heet ook nog spelen, dat is ook nog zo mooi.
Ja.
Dus, maar kijk...
Maar fysiek,
normaal
is
gesproken
niet,
Vlaanderen... Om op te treden, nee, ja. Daar krijg je alleen maar energie van. Dat is niet zwaar, maar je moet, omdat we graag weer... en dat is dan door privéomstandigheden... graag weer naar huis wilden elke avond... dan is het wel zwaar. De rij zo'n 400 kilometer per dag. En dat is natuurlijk wel...
Dat is pittig, ja.
Nou, vooral de terugweg, omdat je hem ook goed kent. Ja, ik zit de hele tijd bij alles wat ik zeg, zit ik dat in een boeddhistisch verband te brengen. Dat is natuurlijk logisch, hè?
Dat hoeft ook niet, hoor.
Dus dan heb ik het, dan heb ik het over dezelfde weg en zo. En dan denk ik, het gaat toch om de weg. Maar van optreden en van aan mensen iets vertellen. En daar dan ook respons op krijgen. Ja, daarvan krijgt een mens...
Energie. Ja, wat doe je dan nu bijvoorbeeld? Want vandaag was gewoon... ga je zwemmen vanochtend? Want dat doe je vaak, hè, zwemmen.
Ja, maar ja, dat ligt hem voornamelijk eraan... dat we in ons eigen huis een zwembadje hebben.
Oh jee.
Ja.
Nou, dat is, dan is het makkelijk.
Ja, als het socialisme nog ergens voor zou kunnen zorgen... dan is het geef ieder mens in zijn eigen huis een zwembad. Dat is werkelijk het allerbeste.
Ja.
Maar goed, daarnaast, ik voetbal nog 2 keer in de week... en ik probeer te golven. En als er nou iets is dat de mens tot zichzelf brengt... diep tot zichzelf brengt, dan is het wel de golfsport.
Ja, dat is ook een van jouw paradoxen, is dat, hè? Toch wel.
Zeker.
Goed, maar om een idee te krijgen van jouw theatertour... gaan we zo even luisteren naar een fragment. Een van die fragmenten, dan komt een van je hoofdpersonen... uit je voorstelling komt in de hemel. En die ziet daar Petrus. En dan zegt Petrus, kijk, ik heb een klok. En daarop kan ik zien hoeveel er gelogen wordt op de wereld. Hè?
Ja.
We gaan er even naar luisteren.
Kijk, u ziet daar bijvoorbeeld een klok op 12 uur hangen... En er staat onder moeder Teresa. En die klok die heeft nog nooit bewogen. Moeder Teresa heeft nog nooit gelogen in haar leven. Nog nooit gelogen in haar leven. En daar ziet u een klok op 7:12. Die is van Mandela. Hij heeft 7 keer gelogen. Daar een klok op 4:12. Die is van Gandhi. Die heeft 4 keer gelogen. Daar heeft u een klok over 10:30 s'avonds. Die is van Johan van der Lanotte. En daar hangt de klok op 12:02. Die is van Lieve de Handschutter. Die is al 2 keer rond geweest. Maar goed, ik sta nu op 2. En vraag Linda de winnaar. Heeft u hier ook een klok van Karel de Gucht? Ja, zegt Petrus. Die hangt bij mij op kantoor. Die gebruik ik als ventilator.
Ja. Nou, ja, ik ben niet zo op de hoogte van de Belgische politiek... maar Karel de Gucht, die had iets met belastingontduiking, toch?
Ja, maar Karel de Gucht, dat is hetzelfde wat Nelly Smit-Kroes. Hij is een eurocommissaris. En ze hebben hem wel gevolgd. Ja, had een huisje in Italië. En ik geloof niet dat hij dat helemaal goed had verrekend met de fiscus. En die van der Lanotte, dat is een oude West-Vlaming, heeft ook wel hoog in de politiek gezeten, is ook op zeker moment op een beetje een rare manier ertussenuit. En die derde naam van de Handschutter, dat was de burgemeester van Sint-Niklaas, waar we dit programma opnamen die avond. Dus ja, het is een kwestie van 's morgens even achter de computer gaan zitten
en even googelen.
Een paar standaard namen noteren.
Maar hoe zit het dan als je, ja, je wil het misschien niet verklappen, maar als we die Nederlandse namen nou moeten invullen?
Nou, hier speelt Diederik Samson een rol. En het is ontstaan, dit geheel, omdat ik zat bij Paul Witteman samen met Rita Verdonken, een student.
De beruchte uitzending.
Aan de UvA. En toen zei Rita Verdonken tegen mij, vertel eens een grap. En die opmerking heb ik mij ter harte genomen. Dus ik heb een aantal grappen verzonnen waarin zij de hoofdrol speelt. Dus daar is de laatste keer, als Ferry Mingelen dan in onze situatie aan Peter vraagt, waar hangt de klok van Rita Verdonk? Die hangt bij mij op kantoor, die gebruik ik als ventilator. Dus ja.
Ja. Nou ja, goed, het was in België dus. Hè. Daar heb je dus nu je eerste deel van de reprise in feite. Hè. Want in december was je er al in Nederlandse theaters mee. Wat is nou het verschil tussen optreden in België, of is het de brede vraag tussen België en Nederland? Bijvoorbeeld de reacties van het publiek?
Ja, ik heb eigenlijk, omdat ik dit al zo lang doe, kan ik wel iets zeggen over hoe aanvankelijk er naar mij en ons geluisterd werd en hoe er nu naar mij geluisterd wordt. Daar is wel sprake van een enorme evolutie. Ik vind hem in België positiever dan in Nederland. In Nederland zie ik een ontwikkeling voornamelijk naar het bevestigen van allerlei hunkeringen van het publiek. Terwijl in België nog, ten eerste is daar natuurlijk door de taalstrijd, men zich veel bewuster van wat iemand zegt en hoe die dat zegt. Dus dat is al een voordeel. Maar daarnaast heb ik toch wel gezien dat de Vlaming zich ontwikkeld heeft. Dat hij geëmancipeerd is van aanvankelijk zeer nederig eigenlijk ook nauwelijks reagerend. Na afloop allemaal met complimenten. Het was allemaal dik in orde. Maar tijdens de voorstelling hoorde je ze niet zo. Terwijl in Nederland het publiek altijd heel erg de behoefte heeft om zichzelf te manifesteren. Wij zitten hier en wij snappen het. Wij vinden je heel leuk.
Maar de Belgen zijn dus assertiever geworden?
Ja, zeer.
Maar op een goede manier? Dus niet brutaal? Want
nee, Nederlanders zijn brutaal. Belgen nog net niet. Maar ze staan wel op het punt om brutaal te worden. Ja.
Dat gevaar dreigt.
Ja, dat gevaar dreigt zeker. Dat voel je ook wel. En dat zie je ook wel in hun politieke systeem. Want ze willen zich afscheiden van de Walen. Ze vinden dat ze de Walen ontgroeid zijn. En dat heeft natuurlijk weer zijn oorzaak in het feit dat de Walen heel lang superieur aan de Vlaming geweest zijn. Dus nu is het moment van wraak aangebroken.
Mm-hmm. Ja, nog even terug naar de titel van je voorstelling, Zonder Meer. Kun je dat? Ja, je hebt het misschien al vaker gedaan.
Het is maar een heel simpel woordspelletje. Het is ook moeilijk voor mij om al zo lang bezig zijnde om nog een titel. Ik wou iets doen van, nou ja, dit ben ik. Zonder verder veel gedoe. En het is gebaseerd, we zingen veel liedjes uit van de CD Zonde.
En de CD heet Zonde en de voorstelling heet Zonder Meer.
Ja.
En als je dan, ja, Zonder Meer is een woordspeling.
Dus het is eigenlijk Zonde Onder Meer.
Ja, Onder Meer Zonde.
Ja.
Maar wat is dan precies de zonde? Is dat van, wat jammer nou dat ik dat niet heb gedaan? Of,
ja, nou, ik heb dus in dat woord zonde in onze taal de paradox gevonden van zonde is iets stouts doen. Iets doen wat niet mag. Maar zonde is ook betreuren dat je dat iets stouts niet gedaan hebt. Dus als we het even hier brengen naar een paar honderd meter verderop de Wallen, hè, dan zou je kunnen zeggen, nou, het is zonde om naar de hoeren te gaan, maar het is ook wel zonde om niet naar de hoeren te gaan. Dus dat is een schitterende, vind ik een mooie.
Maar
mooie
wat partner. Is nou jouw grootste zonde in beide opzichten? De grootste stoute, in de zin van stout?
Nou, het heeft alles te maken met zonde is in wezen gekozen hebben. Niks anders dan dat. Dus je hebt gekozen. En als je dat dan terugvoert naar het paradijs, daar zei dan de schepper jullie zijn volkomen vrij in dit paradijs. Alleen één ding, je mag niet zelf kiezen. Je mag niet zelf beslissen. En dat had hij dan verbeeld in die ene vrucht waar ze niet aan mochten komen. En omdat ze dus de keuze wel maakten, zijn ze toen veroordeeld tot eeuwig moeten kiezen. En dat lijkt zo schitterend, maar het is een verschrikking. En wij leven in een tijd waarin de keuzemogelijkheden per dag vertienvoudigd worden. Dus ja, je kunt je voorstellen dat kinderen van een jaar of... jouw puber, dat die radeloos worden van dat aanbod.
Keuzes.
Ja, veel te veel keuzes.
Eerst dus, de consumentenkeuzes en daarna politieke.
Wij kregen vroeger een glas Ranja. En als je nu een kaart in je handen gedrukt krijgt, dan kun je alleen al van cola bestaan er 6 verschillende soorten.
Ja, maar dan heb je toch nog niet mijn vraag beantwoord. Wat is nou jouw grootste zonde? Kan je nou iets zeggen van, nou, daar heb ik nou echt...
Ja, nou, mijn zonde zit niet zozeer in de begeerte. Ik ben enorm monogaam. Mijn grootste zonde is mijn ongeduld. En ongeduld heeft te maken met dat je te snel het resultaat ziet van je gedachten. Dus je ziet voor je wat je wilt. Maar er zal enige tijd overheen moeten gaan om dat te verwezenlijken. Dat is voor mij moeilijk.
Dus je denkt sneller dan je handelt.
Ja, dus ja. Een kastje in elkaar zetten is voor mij...
Een ramp.
Een ramp. Ja, en in een file staan is dramatisch voor mij.
Aha. Ja. Maar ja, nou, ik denk er nog even over na. Over dat de boodschap van het programma. Dat is me nu wel duidelijk. Hè. We zijn in het paradijs gekomen. En dan is er uiteindelijk afscheiding gekomen. Hè. Ik bedoel, we moesten kiezen.
We wilden kiezen. We zijn verleid om te kiezen.
Precies, er is geen eenheid meer. Mm-hmm. Nee. Dus we zijn afgescheiden. En dat,
maar dat is ook wel grappig om te zien. Dat dus zeg maar sinds het paradijs... het enige trucje wat een mens kan... is de dingen in tweeën splitsen. He, je hebt jong en oud en mooi en lelijk. Allemaal van dat soort dingen.
Mm-hmm. En, dualiteit.
Dus die dualiteit is geschapen. Je ziet zelfs in de computertaal is het 0 en 1. Dus uiteindelijk, hè, als de cirkel rond is, is het weer één ding. En dat is wat we bij die...
Dus het is altijd goed en het is eigenlijk...
Er is geen oordeel. Het hoeft niet altijd goed te zijn, maar er is geen oordeel.
Precies, ja.
En dat oordeel hebben we, toen we onze keuze maakten in het paradijs, hebben we ook afgeroepen over onszelf. Dat we vanaf dat moment gedoemd waren in goed en kwaad te
de
denken.
De zondeval hebben we. Ja. Ja. Als we nou kijken naar jouw voorstelling. Veel mensen die naar die voorstelling geweest zijn, die vinden de teksten van je lied heel mooi. Die vinden het een mooie voorstelling, maar er valt weinig te lachen. Klopt dat?
Is dat zo?
Ja, dat hoor ik.
Nee, er valt ontzettend veel te lachen. Ja. Ja. Goh, wat grappig. Het wonderlijke is dat ik wel een neiging heb tot een zekere ernst. En dat de dynamiek die je...
Ja, want ouderdom en dood...
Ja, maar ook de dynamiek om te laten lachen die je vroeger voelde. Of die je voor... Die is natuurlijk weg. Dus ik doe wat ik eigenlijk graag wil. En daar moet het publiek zich dan maar aan conformeren.
Ja, want ik denk niet dat dit een voorstelling is die je 20 jaar geleden had kunnen doen. Het is wel...
Het is ook echt een beetje een tussendoor voorstelling. Een beetje hits, weet je. Echt iets wat ik... Ja, oude nummers. Ik had Circus Kribben gedaan en ik ben eigenlijk... wel weer toe aan een nieuw groot programma. Maar dit kwam er even tussendoor. Mm-hmm. Ja. Bij wijze van... ik voel me zowel kunstenaar als artiest. Dus kunstenaar betekent iemand die zich voortdurend ontwikkelt. En op zoek is naar nieuwe vormen, andere invalshoeken. En een artiest is iemand die zo goed mogelijk iets wat hij al gedaan heeft... of wat hij uit zijn hoofd heeft geleerd, reproduceert. Mm-hmm. Dus in die zin ben ik allebei. En ik ben in dit programma meer de artiest dan de kunstenaar.
En die artiest die bezingt ook in deze voorstelling weer een god, hè?
Vast.
Ja. Welke god bezing je eigenlijk?
De god.
Wat is een god voor jou?
ja, dat is een goede vraag. Ja, het prachtige van een god is dat hij zich niet laat definiëren. Ik vind het zo mooi dat eigenlijk staat het volgens mij al in het tweede gebod in de Bijbel ook. Want ik ben natuurlijk met die Bijbel grootgebracht. Was ik maar met een ander boek grootgebracht. Maar goed, ik ben met die Bijbel grootgebracht, dus dat is mijn referentie. En daar staat van, gij zult u geen gesneden beeld maken. En daarin zegt God eigenlijk, blijf met je fikken van mij af. He, dus ga mij niet benoemen. Op het moment dat je zegt wie die is, is hij het niet meer.
Mm-hmm.
Dus het is latent. Ja, ja,
je moet... Dat is hetzelfde als je de Boeddha ziet, dood de Boeddha.
Zoiets, ja. Ja.
Het is een heel simpel trucje dat sommige mensen niet willen begrijpen. He, je hebt altijd weer de atheïsten die beginnen dan geweldige debatten tegen de gelovigen. Zinloze onzin, omdat je appels met peren. Als je niet in die spirituele set, mindset wilt komen, ja, dan is het een tot mislukken gedoe.
Snap je het niet, ja.
Nee.
Ja, maar Dirk, jij vindt het werk van Freek toch wel. Want je bent Zen-boeddhist, dus je herkent heel veel boeddhistische aspecten aan zijn werk, hè?
Jazeker. Ik vind jou gewoon een boeddhist avant la lettre.
Hoezo avant la lettre eigenlijk?
Het is niet echt een boeddhist die op een kussentje gaat zitten en urenlang gaat mediteren en gaat het boeddhisme oefent. Maar de wijze waarop hij zich uitdrukt, zoals in het boekje ook, die heeft maar een paar teksten op te slaan. Er komt toch erg veel, vergelijking met het boeddhisme.
Maar
je
net zegt
over God ook.
Springt je een voorbeeld in gedachten van een voorstelling waarvan jij dacht, nou, dat was heel boeddhistisch?
Nou, dat niet meteen, maar wel bijvoorbeeld wat jij net zei over God. Hè, en over het oordelen. En over, dat zijn allemaal dingen die...
Ik denk dat ik op mijn boeddhistisch hoogtepunt ben in het lied Wees niet bang. En als je me dat toestaat, kan ik dat aan het eind van de uitzending...
Zingen?
Opzeggen. Laat dan zingen ook.
Nou ja, graag.
Ja, want dat is inderdaad zo.
Want daar wordt de hele tijd...
Lijden komt voort uit angst vaak.
Ja, de angst. Ja. Dat is het grootste gevoel van de mensheid. Angst. Daarna komt liefde. Maar angst is inderdaad het grootste gevoel waar alle ellende uit voortkomt.
Ja.
De boosheid, de hebzucht, het graaien.
Nou ja, leven is lijden is volgens mij ook een...
Dat is de eerste edele waarheid van het boeddhisme.
Ja.
En wat is dus de taak van de mens? Hè? Wat kunnen wij voor zin aan ons leven geven? Is dat wij ons lijden vorm geven.
Ja, en hoe geven we ons lijden vorm?
Nou ja, ik doe het door voorstellingen te spelen.
Ja. Iedereen maar doet dat op zijn eigen manier.
Ja, je kunt je lijden vorm geven door je tuintje te wieden. Je kunt dat op allerlei manieren doen. Maar je kunt niet je lijden vormgeven door andere mensen naar beneden
dus
te halen.
Dus lijden moet een bron zijn voor creativiteit.
Nou ja, omdat wij per definitie
dat
lijden...
Dat moet je transformeren.
Ja.
Ja.
Precies.
Ja.
En je moet je niet opsluiten in je lijden en aan zelfbeklag ten ondergaan. Want dat zou te simpel zijn. Dus als je de ervaring hebt, zoals wij, dat we een kind verloren hebben... dan is dat niet iets... om in te blijven hangen, maar om dus vorm te geven... om te zoeken naar de betekenis daarvan. Wat heeft dat nou voor doel? Want ja, of dat kind nou 3 maanden is geworden of 85... dat maakt op de miljarden jaren die deze wereld ronddraait... maakt het natuurlijk bitter weinig uit. Dus je kunt dat leven waardevol maken door er een betekenis aan te geven.
Ja, en de lijden moet daar de bron van zijn eigenlijk.
Nou ja, je lijdt omdat het kind natuurlijk overlijdt.
Ja, ja, nou ja, goed, in dit geval, mensen hebben allerlei vormen van lijden natuurlijk. Maar
ja.
Het is de kunst om dat om te zetten.
Soms is dat lijden vrij triviaal en onbenullig. Soms is het lijden aangrijpend en dat je denkt, ja, hoe kom je daar uit? Maar je mag ook daarin niet oordelen. Dus iemand die geen arm en been heeft... die kan net zo hard lijden als iemand die opeens zwaar verkouden is.
Ja.
En omgekeerd.
Ja, dat heet veerkracht, geloof ik. Hè? Ik vroeg me even af in dit kader... want ik moet toch even terugkomen op het boeddhisme. Op het instituut daar heb je niet zoveel mee. Hè? Want je hebt behoorlijk gefilmineerd tegen de Dalai Lama.
Ja, op een zeker moment heb ik een stukje over de Dalai Lama geschreven. Omdat hij een positie inneemt die mij te heilig en te Het is een gewoon mens, dus hij heeft ook zijn tekorten en zijn makkersen. En wat ik begrijp uit wat ik dan lees, en dan moet ik wel zeggen tot mijn schande dat het veel internet is, maar ja, dat er ook een beetje nogal...
Maar ben je nog steeds van mening dat, want wat zei je? Ik bedoel, je hebt gezegd dat hij, in het algemeen een soort groot inquisiteur is. Hè?
Nou, hij, zeg maar, binnen de beweging naar het westen toe heeft hij een heel ander gezicht dan naar zijn eigen achterban toe. Mm-hmm. En dat boeddhisme heeft ook weer allerlei stromingen natuurlijk. En hij is van een van de nogal agressieve stromingen. En men weet daar in het Westen niet zoveel van.
Ja, dat is
van.
Niet iedereen het mee eens.
Niet? Nee. Oh, nou ja.
Maar het is wel een hele spirituele man, toch? Ik bedoel, hij lacht altijd. Dat vind ik een vorm van spiritualiteit.
Ja, maar dat doet Rutte ook. En daar zie ik weinig spiritueels in. En lachen heeft ook veel met zenuwachtigheid te maken.
Ja, maar het schijnt wel als je die man ontmoet dat je een soort totaal geaccepteerd wordt zoals je bent.
Ja, maar als ik soms zie ik ook wel eens mensen die mij opeens zien en raar gaan doen, dan denk ik, ja, ik kan er niks aan doen.
Je bent niet teruggekomen op een aantal standpunten zoals hij gaat om met fascisten en hij is vrouwenvriendelijk.
Ik zal niet zeggen dat het een regelrechte fascist is, maar er zitten fascistoïde trekjes in zijn methode, in zijn denken en het is ook geen grote emancipator in man-vrouw relatie. Ik geloof ook niet dat hij een liefhebber van homo's is. Maar dat heeft ook heel veel te maken met zijn achtergrond.
Hij heeft zich wel ontwikkeld hoor in de loop van de tijd.
Ja, volgens mij.
Hij is niet meer zo anti-homo.
Hij heeft zich voor het homo-huwelijk zelfs uitgesproken.
Hij heeft zich wat ontwikkeld. Ja.
Maar goed, ik dacht er wel over na. En ik ben nu eenmaal kritisch van aard. We hebben die toestanden in de Rooms-Katholieke Kerk hebben we achter de rug. Hè, met die, of nog niet achter de rug, maar met dat misbruik van kinderen. Het zou toch onbestaanbaar zijn als dat misbruik ook niet in heel veel boeddhistische kloosters aan de orde van de dag is. Hè? Dus ja,
besproken
lijkt mij wel. Ja. En dat zijn taboes. Dat zal wel jaren duren voordat het aan de orde komt. Maar dat is ongetwijfeld is dat zo. Mm-hmm. Pijnlijk.
Ja. Nou, daar zijn ook komieken en cabaretiers voor om dit soort dingen te zeggen, denk ik. Dat kan niet iedereen zeggen, volgens mij.
Niet?
Nee, volgens mij niet. Goed, Dirk, we zijn bij jou aangekomen. We gaan naar je muziekselectie van Freek de Jonge. Oei. En het boeddhistische gehalte, volgens jou, in die fragmenten. Waar heb je op gelet?
Of het handelt over kwesties die ook in het boeddhisme gewoon spelen. Leven, dood, lijden, de oorzaken van het lijden. Het verlangen naar een oplossing, naar een bevrijding van het lijden. Daar heb ik een beetje op gelet.
Goed, Dirk, wat is jouw eerste fragment?
Nou, ik wil natuurlijk beginnen met de hit. Ja. Waar je heel Nederland plat mee kreeg.
Leven na de dood.
Het leven na de dood, ja. En dat gaat wel over een kwestie.
Of je christen en boeddhist bent, islamiet of jood, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven na de dood. Na de dood.
Ja, dat is de kwestie meteen, hè? De kwestie van leven en dood. Dan zeg je eigenlijk van dat er leven is na de dood op een grappige manier. Je relativeert dat. En dat was heel leuk, want je noemde er ook zen-boeddhist, noem je erin. En ik ben zen-boeddhist. Moet ik zeggen dat die kwestie van of er leven na de dood is in het zen-boeddhisme wat een beetje genuanceerd bekeken wordt. Sommigen die geloven er wel in, anderen weer niet. Je hebt natuurlijk in boeddhisme de reïncarnatie.
Ja.
Daar loop ik zelf niet zo warm voor. Maar in het zen-boeddhisme is er ook een beetje een strijd. En ik ben zondag naar een meditatiedag geweest hier aan de overkant. Achter de kosmos heb je zo'n heel groot boeddhist zencentrum. En ik dacht er al zekerheid zou ik dat even vragen aan mijn zenleraar, Nico Tiedeman. En ik vroeg tijdens zo'n groepsgesprek. We praten ook af en toe, we zitten natuurlijk de hele dag stil. Vroeg ik, is er leven na de dood? Vroeg ik aan mijn leraar. En toen begon iemand in de zaal, toen zei hij, oh, dat is een liedje van Freek de Jonge. En toen begon iemand in de zaal van er is leven. En binnen de kortste keren zaten we allemaal dat liedje te zingen. Dat vond ik wel leuk.
Het volgende fragment.
Ja, dat is een stukje uit Moederschoot. Dat vind ik ook zo'n mooi lied. Waarin je inderdaad... Nou, laat maar even horen, zou ik zeggen. Ja. Dat eerste refrein.
Waar moet een mens nog naartoe? Eenzaam verloren, verzonken in zorg en verdriet dat maar maalt door zijn kop. Welke kant kan hij op?
Ja. Hier wordt dus de lijdende mens wordt hier verbeeld. Wat moeten we nou? Het is één grote ellende. We zitten maar met verwarring in ons hoofd en. Waar moeten we nou naartoe? Waar is de bevrijding eigenlijk van, dat, van die ellende, van, dat, van die verwarring? Van dat het nooit goed is en dat het altijd maar beter kan. En dat we niet echt gelukkig zijn in het leven. Waar moet hij naartoe?
En dan, dan is het refrein Moederschoot, ik verlang naar je veilige warmte, ik ben bang.
Ja, en dat is dan een veilige plek, de moederschoot. Dat is lekker beschut. En daar heb je het ongeborene, zeggen wij. Hè? In het boeddhisme een groot verlangen naar het ongeborene. Maar dat verlangen, dat is eigenlijk de eerste aanzet... althans voor mij, om met mijn training te beginnen. Want ieder mens zit natuurlijk een beetje met dat soort vragen... En waar moet ik nou naartoe? En toen vond ik eigenlijk... Maar ja, dat is natuurlijk een beetje... Ik wil niet veel reclame maken voor het Zen-boeddhisme natuurlijk. Want het kan in alle geloven gevonden worden. Maar ik vond in het Zen-boeddhisme gewoon... Die kant wil ik op.
Maar leg eens uit, want is dat dan het gevolg van een... paar leefregels of welke discipline dringt zich op aan jou bij het Zen-boeddhisme?
De discipline is voornamelijk stilzitten op een kussentje. Dat is de oefening. En de eigen geest bestuderen, jezelf onderzoeken. Het licht daar binnen richten en dan kijken wat er allemaal gebeurt. En dan, dan zou je na verloop van tijd tot het inzicht kunnen komen... dat het allemaal verwarring is en dat het allemaal lijden is... en dat het allemaal verdriet is. En dan kom je natuurlijk bij inderdaad de aanvaarding daarvan. Van
maar
het
is
lijden.
Het ook wat ik bij jou merk, als ik die tekst lees... Dan, en ik denk aan jou, dan denk ik, dat schrijf je vanuit... zelfveroordeling en zelfkritiek. Klopt dat of niet?
Ik schrijf voornamelijk vanuit zelfkritiek, ja. Ja, want waarom zal ik een ander iets verwijten als ik zelf nog onvolmaakt ben? Dus
maar dat Dirk moment in die moederschoot, dan is dan vrij van kritiek eindelijk?
De moederschoot is natuurlijk, dat is de onschuld. Ze zeggen wel een baby.
Ja, want op een gegeven moment word je puber, aan de baby en dan ga je jezelf beschuldigen.
Ja, maar dat de baby nog onschuldig is, hè, zeggen ze dan. Maar terwijl het christendom al zegt, zodra die de moederschoot verlaten heeft, is die al zondig. Dus die, in de baarmoeder ben je op zijn best, het volmaaktst. Dan ben je ook verbonden met je moeder, met de oorsprong. Enfin,
maar ja, we hadden net vooraf zo'n heel mooi gesprekje eigenlijk. Ja. En dat ging over huwelijk. Ja. En jij zei, eigenlijk is het huwelijk, als je dat in stand kan houden... dan krijg je een soort gevoel van, je bent in de moederschoot. Het is al goed, het is veilig. Dus je een goed huwelijk, of een huwelijk dat stand heeft gehouden... dat is een soort substituut voor moederschoot voor jou?
Nou, in een langdurige relatie dan ga je elkaar aanvullen. En als de strijdbijl begraven is, zal ik maar zeggen... dan gebeuren er wel wonderen.
En dan staat de diepte en zo.
En dan... en dat gaat... Ja, dat neemt wel eigenlijk hele bijzondere vorm aan. Ik geloof ook dat het wel heel sterk te maken heeft met een persoonlijke ervaring. Maar dingen als tijd vallen dan heel erg weg. En het lijkt wel of je altijd bij elkaar bent en altijd bij elkaar zult blijven. Dus heel, heel euforisch is het eigenlijk. Ja. Zo ervaar ik het tenminste zelf.
Ja, mooi.
Ja. Oké.
Dirk?
Ja, fijn. Ik sluit me volledig aan bij wat je zegt, want zo voel ik het ook. En ja, als je daar dan wat langer over doordenkt, dan is dit lied valt ook weg. Eigenlijk, het lied. Daar heb ik overigens nog een laatste coupletje van, wat ik graag even zou willen laten horen.
Dat is het volgende fragment, hè?
Ja, graag. Ja.
Straks is mijn lijden voorbij. Dan ben ik werkelijk vrij. Naamloos, naamloos, geen schuld meer of schaamte, geen pijn. Hoe zou dat zijn? Ik wil weg, want mijn wereld gaat door. Neem me terug, hou me vast. Ik wil voort op de tast, niet op last. Niemand tot last.
Ja. Even voor mezelf sprekend. Wat jij zegt dus, niemand tot last. En nou, daar zei je toch ook iets heel belangrijks. Want dat heb ik ook heel vaak, dat ik denk... we hebben het wel vaak over de oorzaak van het lijden in het boeddhisme. Maar in hoeverre ben ik zelf de oorzaak van het lijden van andere mensen? En in hoeverre ben ik iemand anders tot last? Ja, ik zou jou ook willen. Hoe zie je in hoeverre kun jij iemand tot last zijn?
Kijk, wij mensen zijn spiegels voor elkaar. Als we nog even terugkomen op de relatie, op een huwelijk. In het begin heb je schitterende, hooglopende ruzies over futiliteiten. Op een gegeven moment kom je tot het inzicht dat het een bepaald patroon is. Dat het eigenlijk altijd om hetzelfde gaat, om een kleinigheidje. En ik heb uiteindelijk gedacht. Of ingezien dat de ruzie met de ander komt voort uit je ongenoegen, uit de onvolmaaktheid van jezelf, die je de ander verwijt.
Ego, zeggen wij.
En precies. Mijn conclusie eruit was dat je eigenlijk je partner ziet als je betere ik. En op het moment dat je betere ik dus iets doet wat jij denkt van, nou, dat zou mijn betere ik echt nooit gedaan hebben. Dat is ook een aanleiding om te zeggen. Dus je dwingt ook nog iemand anders tot een volmaaktheid. Mm-hmm. Dus niet alleen jezelf. En dat zijn natuurlijk ook van die ervaringen. Ja. Maar ik denk altijd aan een hele hoop luisteraars. Denk ik, ja, mensen kunnen helemaal niets met wat wij hier zitten te beweren. Die kunnen daar niets mee. En waarom kunnen ze daar niks mee? Waarom zijn die deuren gesloten naar deze ruimte om iets over jezelf te constateren? Vooral om iets te constateren over je eigen onvolmaaktheid. En de erkenning daarvan. Maar ook de aanvaarding daarvan. En van daaruit de wereld te betreden, niet in oordelende zin, omdat je tegelijkertijd beseft dat niemand volmaakt is. Dus waarom is het zo'n puinhoop? Omdat ja, iedereen is zoals jij bent.
Dat was Freek de Jonge, naar aanleiding van zijn theatertour Zonder Meer. Zo dadelijk gaan we verder met muzikant en vredesambassadeur Tim Akkerman. En hij verzorgt meteen ook de tussenmuziek. Hier is, live gespeeld in Oba, het nummer Non Zero.
Precious moments, and all of us know that we're soon getting older, and they won't ever come again. There's squares and there's triangles, they can hurt you. There's edges and stars sprinkled, propaganda twisting everything round the bend. White and black, intelligent people always talking such beautiful words, but so unrewarding that we don't even know this is. Put all of the value on education, fill them up with the same information, but let me do it how I do it. Another page is turned white and black. When it's been read, there's no turning back. And all we think we've ever learned is all be written in non-zero.
Prachtig. Tim, fijn dat je er bent. We kennen je natuurlijk als solo-artiest. Je hebt ook gespeeld in een band, in de band Direct. Daar ben je in 2009, dacht ik, uitgestapt. Daar komen we zo direct nog op. Nu even eerst over jouw vredesambassadeurschap voor Pax. Hè? Mm-hmm. Wat is precies Pax? Want we kennen allemaal Pax Christi, kennen we?
Dat
is
dat was voorheen IKV Pax Christi in de volksmond. Mm-hmm. En die hebben besloten om het wat simpeler te maken door gewoon 3 letters te gebruiken. En dat heet Pax.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat de organisatie of hun drijfsfeer, zeg maar, voor het stukje vrede in de wereld weg is gegaan. Dat is eigenlijk alleen maar sterker door geworden. En ze hebben mij benaderd of ik dat wil muzikaal wil omlijsten. En daar verschillende dingen wil doen. Dus waaronder zo'n interview als dit. Als wel optredens doen. Bijvoorbeeld Bevrijdingsfestival. Dus voornamelijk echt op muzikaal vlak. Waar ik voor onze samenwerking ben aangegaan.
Ja, maar je hebt het natuurlijk al heel erg druk met je muzikantschap. Hoe combineer je dat dan? Of valt het wel mee hoeveel dingen je daar precies voor moet doen?
Het is heel erg in overleg. Kijken wanneer de beschikbaarheid daar is, zeg maar. Nou is bijvoorbeeld wel eind van het jaar, natuurlijk september, de Week van de Vrede. Dus daar zal ik zeker actief aanwezig zijn. Maar er zijn er ook lokale dingen, vredesbewegingen die dingen organiseren. En daar ook soms ook voor gevraagd om daar iets voor te doen. De ene keer is het een muziekomlijsting, dus een klein optreden of een klein voorwoordje te doen. Dus het zal gaande jaar wat duidelijker worden, in ieder geval voor beide kanten, wat precies de inzet op dat gebied gaat worden. Eén ding voor mij wel heel duidelijk is dat ik, naar aanleiding dat ik nu bezig ben met mijn nieuwe plaat, waar best wel wat onderwerpen over komen, over het stukje acceptatie, een stukje maatschappij. Wat ik ook wel merk om mijn eigen omgeving. Je ontkomt er niet aan door het nieuws te lezen. Al heb ik het geprobeerd om dat te vermijden, maar dat lukt gewoon niet. En daaruit ben ik wel tot de conclusie gekomen dat er veel negativiteit is. En dat probeer ik in de soort muziek die ik maak, zeg maar, naar een positieve kant te buigen. En zodoende kwam eigenlijk Pax prachtig ook in die lijn. En die zocht iemand die dat uit wilde dragen. Dus zodoende is onze samenwerking tot stand gekomen.
Ja, want je bent, Pax Christi is een links-katholieke organisatie. Ben je een van die twee?
Nee, in beide gevallen niet. Het grappige ook is, want dat is natuurlijk wel een vraag... Wat ik zeker de komende tijd op me af zou krijgen... omdat het natuurlijk een christelijke wortels heeft. Zelf ben ik helemaal niet kerkelijk opgevoed en heel vrij opgevoed. Maar het grappige is dat ons streven, zeg maar, in beide gevallen wel het stukje en de gedrevenheid hetzelfde is. En dat is namelijk het strijden voor het vrede. En in mijn geval is dat heel erg het bewustzijn ervan. En dat wil ik op mijn manier uitdragen. En dat doe ik bijvoorbeeld door een liedje dat ik heb geschreven voor hun.
Dat ga je zo ook zien?
Dat ga ik zo spelen, inderdaad. En daar ligt mijn kracht, zeg maar, om dat over te brengen.
Ja. Klinkt een beetje gek, hè? Strijden voor vrede.
Ja, ja, ik vind het wel mooi. Het is tegenstrijdig. Ja. Maar ik vind het juist iets moois. Inderdaad, dat je moet vechten voor vrede. En dat is ook de slogan die ze nu gebruiken, is ook vrede durf jij. En daar is durf voor nodig, helaas. Je moet een soort van moed hebben om...
En dat woord zit ook in je liedje, hè?
Ja, klopt. Ja, ja, dat heb ik heel erg gebruikt, dat gegeven.
Ja. Ja. En welk conflict in de wereld, want Pax Christi houdt zich bezig met vredesvraagstukken.
Ja.
Welk conflict gaat jou nou ligt het naast aan jouw hart?
Ja, eigenlijk heel dicht bij de deur. Tuurlijk zijn er wereldproblemen en zal de oorlog nooit volledig voorbij gaan. En zullen we echt 100% in vrede leven. Al zou dat ieders ultieme doel zijn, uiteraard. Maar dat is iets te naïef misschien om dat heel erg te willen. Maar wat ik wel merk is dat als je de deur uitstapt... dat mensen eigenlijk al heel individualistisch zijn. Heel erg met zichzelf bezig. En mijn opa zei dat heel mooi vroeger. Hij zei van als iedereen nou op straat gewoon even naar elkaar een knikje geeft... of een gelach of een goede morgen zou zeggen. Of een goede dag. Alleen maar de erkenning van dat je iemand ziet staan, zeg maar... dan zou de wereld er anders uitzien. En dat idee heb ik altijd meegenomen. En nu heb ik zelf kinderen en hoop ik dat ik dat hun ook op die manier mee kan geven. En het is maar een heel kleine actie die je hoeft te ondernemen. Maar ik denk als we dat met z'n allen zouden doen, zeg maar, dat het...
Maar ben je bewust van het feit dat jij vanuit een generatie komt... die zelf in Europa althans geen oorlog heeft meegemaakt?
Ja, daar ben ik heel erg van bewust. En dat is ook misschien wel het stukje wat voor mij heel belangrijk is... dat ik die bewustheid wil opwekken, zeg maar. Vooral ook naar mijn eigen kinderen, maar ook in mijn eigen omgeving. Ik bedoel, het feit dat je niet met angst de deur uit hoeft te gaan... dat je niet twee keer na moet denken of je iets politieks mag zeggen. Dat het allemaal gewoon kan. Mm-hmm. En daar zit natuurlijk ook grenzen aan, uiteraard. Af en toe dan heb je ook wel eens die vraagtekens bij... wat allemaal wel niet gezegd mag worden... Maar in ieder geval, vanuit mezelf ben ik heel erg gedreven om in ieder geval de positieve kanten van te belichten. En dat doe ik in mijn vorm met muziek, met een liedje en dit soort interviews.
Ja, want jij zegt dus van je moet eigenlijk beginnen heel dicht bij jezelf. En heb je die boodschap helemaal zelf kunnen vormgeven? Of heeft Pax daar ook nog een stem in gehad, hoe jij dit naar buiten uitdraagt?
Nee, je doet dat samen uiteraard. Het is niet van Tim, we zien over je maand terug wat jouw idee is. Ja. Zij zocht natuurlijk uiteraard wel een specifiek iemand die iets met muziek deed. Want dat is voor hun zeg maar de tool die ze willen gebruiken. Het hele, nou, zoals je net al aangaf, ze zijn natuurlijk ontzettend op hoog niveau in de vredesbeweging zijn ze bezig. Buiten Nederland, wereldwijd. Ja, dat gaat mij echt een stap te ver. En dat laat ik ook lekker aan hun over in die zin. Voor mij geldt echt meer een stukje, maar even een slokje water. Voor mij is het echt meer een stukje bewustzijn en het nogmaals het positief benaderen van die negativiteit die we af en toe kennen, die we af en toe lezen, die tot ons komt.
De onvrede.
Ja, de onvrede. Het woord crisis, hoe vaak is die wel niet genoemd? Ik denk als je daar een kwartje voor neerleggen, dan zou die voorbij zijn. Ik denk dat het is misschien te makkelijk om het op deze manier te benoemen, maar ik denk ook weer makkelijk om te realiseren dat het zo is. En dat het kan. En dat
maar als gegeven... iemand nou in de tram keihard op je tenen gaat staan, wat zeg je dan?
Au.
Ja. Maar ik bedoel te zeggen van soms is het makkelijker praten dan het ook in de praktijk te brengen. Hè?
Dat is zeker waar. Het enige wat wel erg merk is dat als je iemand een lieve glimlach geeft, echt waar, dan heb je de halve wereld al. Mensen zijn daar gewoon gevoelig voor. Die vinden
dat heb je van je opa geleerd.
Ja, nou, maar dat is zo. Ik ben heel positief. Nogmaals, ik ben geen Emil Ratenband. Dat wil ik ook helemaal niet zijn. Maar ik ben wel van mening dat je, als je een onbevangen gevoel zeg maar, met iemand benadert. Ongeacht, want dat is natuurlijk vaak wat er gebeurt. Je ziet iemand voor je staan, dan maak je een plaatje van. Dan ga je een oordeel van jezelf maken. Als je dat nou los zou kunnen laten. En gewoon ziet, het is een mens. En als het goed is, als je het in zijn hand snijdt, dan bloedt hij hetzelfde als wat ik zou doen. Bij wijze van spreken, we zijn allemaal hetzelfde. dan ben je al een stap verder. En dat, daar is heel erg mijn overtuiging.
Ja. Nou, je gaat je boodschap verwoorden in je liedje, hè?
Ja.
We kunnen niet wachten.
Oh, ik moet weer weg.
Brave of your heart, hè?
Brave of our hearts.
Brave of our hearts.
Ja, het is een beetje poëtische omlijsting. Het, de moed in je hart, zeg maar.
We praten zo door met je. We gaan luisteren.
Mooi.
World, what have we done? Burn the trust to the ground. Will there be a time for us to live in one life? I can feel the guts in my fist, in my veins. Let's come stop this rain. If you feel the same, join this march and follow the brave of your heart. World, what have we done to create those beasts in our sons? Destroy the hate and make love. Enjoy this march if you had enough.
Prachtig, dankjewel Tim. Kom weer zitten. Ja. Wat is nou precies de belangrijkste boodschap van dit liedje voor jou?
Dat wij de moed allemaal hebben. Ik denk dat we allemaal geboren zijn met een stukje liefde. Dat kan niet anders. Het lijkt me heel stug dat je geboren wordt met een haat of een... Daar geloof ik niet in. Dus
nee.
Ik denk dat de omgeving een hele belangrijke is. Educatie een hele belangrijke kan zijn. En dat heb ik proberen in een liedje van 3 minuten zoveel te proppen.
Ja, nou, het is prachtig. Ik kreeg er bijna kippenvel van.
Nou,
bijna helemaal. Even over je jeugd, want je begon over als je geboren bent. Jij hebt je hele hart en ziel echt letterlijk in je muziek gelegd. Dat is ongelooflijk talentvol. Doet dat ook met heel veel gevoel, vind ik.
Dank je.
En heel veel kracht ook. Maar dat is niet altijd zo geweest, hè? Want je was een lastig jongetje vroeger.
Ja, ik was wel met een gebruiksaanwijzing, ja, zeker.
Ja, vertel eens.
Nou, ik
je wilde niet leren, geloof ik, hè?
Ja, dat was wel echt de grootste drempel. Ik had ooit een citaat van Hans Teeuwen van over de plankton op in zee, zeg maar. Wat, ja, hoe de give a damn, ik kom daar nooit. Een beetje dezelfde strekking had ik. En daarbij, ik kom uit een ontzettend fijn gezin, waarbij mijn twee oudere broer gehandicapt is. Dus daar is te kijken op het leven misschien wel een beetje anders dan menig.
Daar ook misschien wat verdeelde aandacht gehad thuis, of niet?
Als kind ervaarde ik dat wel. Achteraf terug analyseer ik totaal niet. Mijn ouders zijn ontzettend lief geweest voor ons beiden. Maar je ontkomt er niet aan als iemand zichtbaar gehandicapt is. Dan doen mensen anders. Die geven net wat iets meer aandacht. Niet dat dat de reden heeft van wat er later in mijn jeugd heb ik gewoon echt heel moeite gehad inderdaad met leren. Ik kon er niet toezetten. Ik kon mijn emotie ook niet onder woorden brengen. Wat overigens nu misschien wat vraagtekens bij mensen oproept. Praat graag. Maar dat deed ik voorheen, nee, totaal niet. Ik kon er echt totaal niet mijn emotie in kwijt. Dus ik kon ook niet vertellen wat er dan daadwerkelijk dwars zat. En dat uitte zich in agressie. En dat, dat hebben mijn ouders toch wel als een hele leuke periode ervaren. En later ik zelf ook niet.
Maar dat is heel bijzonder, want dan ontdek je de muziek. En hoe gaat zoiets dan? Wanneer krijg je dan zo'n gitaar in je handen?
Dat was echt vrij laat pas. Want ik ben wel al heel lang geprikkeld op een vrij jonge leeftijd. Echt een jaar of zes dat ik weet dat ik ook echt platen vroeg als ik thuis kwam van school. Dan vroeg ik een plaat van Pink Floyd op. En Dan McLean en dat soort muziek echt die mijn ouders draaiden. In plaats van Kinderen voor Kinderen, wat de menig op die leeftijd vragen, zeg maar. Godzijdank trouwens. Maar dat was wel een heel ding. En ik merkte ook dat ik altijd met melodieën bezig was. Want dat toch een neurie was toch altijd heel erg mee bezig. En pas eigenlijk op mijn elfde ben ik, omdat ik wilde drummen, ben ik een drumstel gaan sparen. En nou, het mag geen naam hebben, ik kan echt totaal niet drummen. Maar pas op mijn 15e kwam mijn leraar naar me toe. Voor mij moet jij iets met gitaar doen. Want je kan melodieën maken. En in eerste instantie, want dan komt natuurlijk het punt van leren. Nou, nee, ik had de dikke vingers, dat wilde ik niet. Totdat ik me toch toezette, kreeg ik gitaar mee te leen. En van het een kwam het ander. En toen werkte ik al heel snel in de muziekwinkel waar ik gitaar verkocht. En ja, toen is eigenlijk vrij rap gegaan dat het antwoord was voor mij in ieder geval dat het muziek zou moeten worden.
Dat jij gewoon echt letterlijk je stem had gevonden.
Ja, inderdaad, ja.
Ja. Maar kan je nog herinneren welk liedje je voor het eerst hebt geleerd? Welk liedje was dat?
Ja, heel suf, maar dat leert iedereen. The Rising Sun, House on the Rising Sun. Dat is echt het standaard liedje waar je alle basisakkoorden in één liedje krijgt.
Hoe ging het ook weer? Zo
ja,
toch, hè?
Ja. There is a house in New Orleans. Ja, daar waren die ouders natuurlijk apetrots in je familie. Ja, exact, een kampvuurtje werd aangestoken en... Maar ik merkte ook heel snel, want dat is ook wel heel bizar. Want dat is misschien, ik begin nu een beetje te grappen over Kinderen voor Kinderen. Maar wat er wel gebeurde, ik was 15 toen ik mijn allereerste echte liedje schreef. Was ook nog eens een keer Nederlandstalig. Dat heette Moederdag. Toen was ik 15, dat was 1995. En praktisch 15 jaar later werd ik benaderd door Kinderen voor Kinderen. Of ik een liedje wilde schrijven, of ik dat misschien toevallig een liedje had. En toen kwam het eerst bij me op. Was, oh ja, vond ik dat liedje nog, dus dat ben ik op gaan nemen. En dat is het ook geworden. Dat staat nu ook een van de albums van Kinderen voor Kinderen. Dat is 15 jaar later een liedje wat je op die jonge leeftijd hebt geschreven. Dus dat geeft mij voor aan dat het voor mij al heel bestemd was dat dat echt een hele belangrijke factor was, muziek.
Ja, en toen ben je dus met Direct begonnen.
Ja.
En heb je 10 jaar lang in een band gespeeld.
Ja.
En dan besluit je toch, als vader van 3 kinderen, besluit je toch solo te gaan. Dat is ook nogal moed voor nodig, hè?
Ja, nou, vooral wat er heel erg gebeurde is dat ik had toen nog een dochter. Dus de andere twee die moesten nog komen, zeg maar. Ja. Maar mijn keuze was wel gebaseerd op geluk. En binnen de band waren we creatief gewoon op. Dat was echt een gegeven. En we deden destijds, toen in 2008, de tour Tommy van The Who. Dus het was even een soort van zijproject die wel heel erg goed aanvoerde. Omdat het even niet meer met Direct te maken had, maar wel met dezelfde band. En dan ga je nadenken. En dan ga je op een gegeven moment alles op een rij zetten. En dan kom je op een punt dat je merkt dat je creatief niet meer die inbreng en de zaligheid hebt waar je mee begonnen bent. En dat je zeker als collectief dat nodig hebt. Nou, we hadden het net over wat chemie doet en hoe belangrijk het is om te exhaleren. Mooi woord. Maar dat op was. En dat weg was. En toen ben
dat
ik,
je niet die harmonie meer kon vinden.
Die harmonie was er niet meer. Ik merkte dat de jongens gewoon echt hetgeen wat zij nu doen is wat zij aan hun hart hadden en waar ze naartoe wilden. En ja, dan kan ik 2 keuzes maken. Dat heb ik ook echt op die manier toen we een vergadering hadden verteld. Ik kan 2 keuzes maken en 1 keuze is of blijven gaan. zoals we nu doen. Maar dan moeten we zoveel concessies doen om elkaar maar te pleasen. Hè, om elkaar tevreden te stellen. Of ik zie die 10 jaar als een hele mooie periode in mijn leven. Waar ik met heel veel geluk nog tot de dag van vandaag op terugkijk. Maar we scheiden onze wegen. En dat heeft achteraf is dat
goed
misschien
gewerkt.
De meest gouden keuze geweest.
Ja, en nu wachten we allemaal op je nieuwe...
Mijn nieuwe album,
The Journey.
Ja.
Hè? We zijn benieuwd. En we kijken ook uit naar september, hè? Naar die vredes...
Ja, het is een mooie week. Ik heb er heel veel zin in.
Muzikant en vredesambassadeur Tim Akkerman, die afgelopen februari te gast was bij Bettine Vriesekoop en haar tafelheer Dirk Beemster. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze serie Oba Zomercompilaties. Volgende week gaan we weer beginnen met de reguliere uitzendingen van Oba Live. En u bent van harte welkom om dan weer langs te komen op de 4e etage van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Zometeen kunt u luisteren naar de collega's van de EO met hun programma Door de Week. En de Boeddhistische Omroep is er over een paar uur weer op deze zender met de laatste aflevering van het magazine Hemelsbreed. En tot slot wil ik u graag wijzen op de website verrijkjekarma.nl. Daar kunt u vriend worden van de Boeddhistische Omroep. Ik zou zeggen, surf er even naartoe. Dat is www.verrijkjekarma.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en wat Oba Live betreft graag tot volgende week.